Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
En die mensen hebben gewoon jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal. Tot aan de Raad van State aan toe. Dus daar staat de staat, staat daar te liegen in procedures tegen burgers. Ja, veel gekker kun je niet hebben.
Het onderzoek heet KAF, maar je zou denken Kafka.
Ja, ik denk dat ouders daarin terecht zijn gekomen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 68. Ik ga praten met twee onderzoeksjournalisten. Pieter Klein van RTL Nieuws en Jan Klein Nijenhuis van Dagblad Trouw. En ook aangeschoven is Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, die ik verderop in dit gesprek erbij betrek. Welkom. Aanleiding voor dit gesprek is het grote debat dat deze week plaatsvindt met staatssecretaris Menno Snel van Financiën over de wijze waarop de Belastingdienst omging met vermeende fraude met kinderopvangtoeslagen. Voor dat debat, komende woensdag, is een hele dag uitgetrokken. Op radio, televisie en in de kranten klinkt de vraag: overleeft Menno Snel dit debat? Politiek spannend, maar in dit gesprek wil ik vooral focussen op wat er gebeurd is, hoe het kan dat een overheidsdienst zichzelf steeds verder in de problemen brengt en of dit model staat voor iets groters.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Pieter Klein en Jan Klein Nijenhuis, laten we bij het begin beginnen. Jullie zijn onderzoeksjournalisten. Dat betekent dat je binnen je redactie de ruimte krijgt om dingen grondig uit te zoeken. En jullie werken ook samen in deze zaak. Hoe is dat zo gekomen? Pieter Klein?
Jan en ik kenden elkaar van een ander dossier waar onze wegen elkaar kruisten. Toen gebeurde dat in dit dossier. Jan had geloof ik gepubliceerd vorig jaar over het achterhouden van stukken in rechtszaken. En op een gegeven moment in dit voorjaar dachten we, dit is zo stevig en zo groot, laten we gaan samenwerken en de krachten bundelen.
Want de zaak speelt al wat langer. De ombudsman heeft er zelfs al een keer een rapport over geschreven.
Ja, dat is al bijna 2,5 jaar geleden. Toen oordeelde hij al best wel hard over het optreden van de Belastingdienst. Riep hij eigenlijk de Belastingdienst op om met coulance nog eens naar al die zaken te kijken. En ouders ook een schadevergoeding te geven.
En toen jullie ermee bezig gingen, was daar een speciale aanleiding voor? Hadden jullie bijvoorbeeld contact met gedupeerden?
Ik ben er eigenlijk meer dan een jaar geleden ben ik erover begonnen te schrijven. Ik kreeg twee interne notities van de Belastingdienst in handen. Eigenlijk een instructie hoe de Belastingdienst om moest gaan met bezwaarschriften van mensen in deze zaak. En daar stond feitelijk in, poeien ze zoveel mogelijk af en ken niks toe. En een evaluatierapport over die zaak, waarin eigenlijk ook al stond van, je kan waarschijnlijk niks toekennen. Deze ouders die krijgen geen gelijk. Toen ik die stukken in handen kreeg, toen heb ik contact gezocht met de advocaat van veel gedupeerden. En die zei van, kom maar eens kijken bij een rechtszaak en kijk maar hoe de Belastingdienst zich opstelt. Dat heb ik gedaan. En daar bleek dat de Belastingdienst allerlei stukken achterhield voor de rechtbank. Die eigenlijk aantoonde, of meer konden aantonen dat die ouders wel degelijk recht hadden op kinderopvangtoeslag. Ja, daar ben ik echt van geschrokken. Om te zien dat de Belastingdienst zo ver ging dat ze zelfs bereid waren om informatie achter te houden om ouders eigenlijk veroordeeld te krijgen.
We leven in een rechtsstaat en hier zag je dus dat de Belastingdienst ten eerste zich aan de feiten niet alles gelegen liet liggen en ten tweede zelfs feiten verdoezelde.
Ja, dat klopt.
Ik vind het belangrijk dat er onderzoeksjournalistiek wordt bedreven. Dat is eigenlijk een raar woord, want elke journalist is natuurlijk een onderzoeker. Alleen, jullie zijn niet mensen die altijd standaard de persconferenties aflopen en de persberichten bekijken en op basis daarvan gaan bellen. Jullie gaan echt diep in dossiers duiken. Maar jullie werken dus ook nog samen op twee hele verschillende media. Hè? RTL is een tv-zender met een website. Trouw is een krant met een website. Wat is de meerwaarde dat jullie samenwerken?
Jan Klein-Nijenhuis?
Nou, om even te beginnen bij je definitie van onderzoeksjournalistiek. Kijk, ik ben wel ook het type wat gewoon de persconferenties afloopt. Maar als ik zo'n zaak op het spoor kom en gaandeweg daarin verdiep en er blijven allemaal losse eindjes open, dan krijg ik daar wel steeds meer ruimte voor om daarin te duiken. En ik denk dat wat Pieter en mij triggerde om daarin te gaan samenwerken, is dat we allebei zagen dat er heel veel losse eindjes aan die zaak zaten. Dat we daar eigenlijk zelfstandig niet de vinger achter kregen. En op een gegeven moment hebben we gewoon besloten van, we gaan eens een keer samen zitten. Gooien onze dossiers bij elkaar. En kijken waar we zelf op uitkomen. En als je dat samen doet, je creëert tegenspraak. De een ziet dingen die de ander niet ziet. Je komt gewoon verder.
Ja, en jullie coördineren ook jullie primeurs wanneer die naar buiten komen.
Oh ja, je stept gewoon af. Je praat met elkaar. Je hebt het heel lang over publicaties. Het is precies wat Jan zegt. Op een gegeven moment hadden wij in de gaten dat rond die ene zaak, rond de gastouderbureau in Eindhoven en die 300 gedupeerde ouders, dat er eigenlijk veel meer mis was dan wij aanvankelijk dachten. Ik keek zelf aanvankelijk ook met de fraudebril. En pas toen het mij lukte om die af te zetten, dacht ik, die mensen hebben al die jaren gewoon gelijk gehad. En toen zijn we gaan samenwerken en wat Jan zegt, met tegenspraak en ook inderdaad afstemmen publicaties. Ieder gewoon voorkomen verantwoordelijk voor zijn eigen publicatie. Maar de lijn was, laten we elkaar versterken en elkaar niet in de weg gaan zitten. Dus een beetje afstemmen.
Ja, ja, ik weet uit mijn eigen ervaring, het is vaak heel lastig als je berichten binnenkrijgt. Bijvoorbeeld, er is sprake van fraude ergens. Dan ben je geneigd mee te denken met zo'n dienst die fraude op het spoor is. En je bent met 10 andere, 20, 30 andere dingen bezig. En je denkt, berichtje tikken, volgende onderwerp.
Ja.
Het is ook niet onlogisch om dat te denken. Hè? Kijk, we hebben het over de Belastingdienst. Iedereen wordt geacht om zijn belasting te betalen. En iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat de Belastingdienst daar eerlijk handelt. Dus niet bewust de burger in een nadelige positie gaat brengen. Het uitgangspunt van de Belastingwet is ook dat iedereen mag gebruik maken van alle regelingen die er zijn. Dus je hebt het recht om zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dat de Belastingdienst achter fraude aan moet gaan, moet handhaven, moet zorgen dat mensen hun belasting ook betalen. Dat snapt iedereen. Alleen hier speelde iets heel anders. Hier was het omgekeerd het geval. Hier ging de Belastingdienst zeggen fraude, terwijl het er niet was. En dat hebben ze tot in extremis volgehouden.
Hoe kan dat ontstaan? Want het begint waarschijnlijk met een beeld bij de Belastingdienst van er is hier iets gruwelijks groots aan de hand. Want dat beeld heeft zich blijkbaar genesteld in de hoofden van de mensen die dat onderzochten.
Daar spelen denk ik verschillende dingen door elkaar. Je hebt allereerst te maken met heel ingewikkelde wetgeving. Heel strenge wetgeving ook. Maar die door de Belastingdienst op een bijna pervers rigide manier is uitgelegd. Van meet af aan. En via jurisprudentie is dat steeds scherper. De grenzen opgezocht weer met nieuwe gevallen. In combinatie met fraude. Waar RTL ook veel over heeft gepubliceerd in het verleden. Namelijk het niet op orde zijn van de fraudebestrijding. Allerlei lekken in de basisregistratie personen. Ik herinner me mijn collega Sybe Sietsma, tegenwoordig bij Nieuwsuur. Ja, we hebben er eindeloos over gepubliceerd, tot en met de Bulgare fraude.
Ja, die Bulgare fraude is wel een belangrijk moment geweest. Dat was een fraude die uiteindelijk ook staatssecretaris Frans Wekers de kop kostte.
Ja.
Bleek dat een aantal Bulgaren, die haalden in Nederland uitkeringen op en daar gingen ze in Bulgarije leuke dingen mee doen. Dat was ook een heel soort adviessysteem van als je het zo aanpakt, dan krijg je er zoveel mogelijk geld uit Nederland gratis beschikbaar. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Ja.
En dat was ook het moment dat extra aan de bel getrokken is, ook door de politiek van
Dat moet steviger.
Zeker, maar dat speelde ze wel in het kabinet. Toen is er een speciale ministeriële commissie fraude opgericht. Maar het speelde ook in de Kamer. Want ja, dat kon natuurlijk niet. Nederland als een soort pinautomaat voor heel Europa voor allerlei toeslagen. Dat kon niet de bedoeling zijn. Er is ook vaak gezegd, ja, zie je wel, dit gebeurt er dan. Nou ja, ik kan me niet herinneren dat de Kamer heeft gevraagd om illegaal handelen. Om sjoemelen met bewijsmateriaal. Niet willen toegeven. Volgens mij heeft de Kamer dat niet gevraagd.
Want het lijkt bijna alsof de Belastingdienst voor zichzelf een soort productiedoel had gesteld. Wij moeten zoveel fraudegevallen aantonen.
Nou ja, mind you, er was een speciaal team. Het combi-team aanpak facilitators. En dat ging uit van de premisse. Er is sprake van georganiseerd misbruik. En vervolgens gingen ze op zoek naar gasthouderbureaus. En kreeg je dat stempel. Ja, daar was je gewoon de sjaak. En het doel was gewoon ook kapot maken. Die bureaus moeten kapot. En wat ze deden was tegen de wet in handelen. Contra legem. In strijd met de algemene wet bestuursrecht. Een heleboel mensen snappen niet wat dat is. Maar er deugt gewoon helemaal niks van. Stopzetting van toeslagen. En als jij dan met je bewijs kwam, niet gehoord worden.
Dat was de manier. Hè? Het is precies wat Pieter zegt. Het doel was vermeende fraudeurs. Dus mensen die fraude organiseren voor een grotere groep. Om die aan te pakken.
Ja, want wat is een gastouderbureau?
Een gastouderbureau bemiddelt tussen mensen die kinderopvangtoeslag of kinderopvang nodig hebben. En gastouders, zelfstandigen, die kinderopvang aanbieden.
Ja, dus ik heb bijvoorbeeld een kind en ik ben aan het werk en ik wil opvang voor het kind. Dan kan ik naar het gastouderbureau.
Ja, die kan je dan koppelen aan een gastouder. Die kan mee in de buurt wonen. Of dat kan iemand zijn die je via kent of die is aangeraden. Maar die zorgt er eigenlijk voor dat formeel geregeld is. En dat je ook recht hebt op kinderopvangtoeslag.
En als ik het goed heb, heeft de Belastingdienst op een gegeven moment onderzoek gedaan bij 170 van die bureaus?
Nou, er zijn 170 KAF-zaken. KAF refereert aan het combi-team. Er zijn meer zaken. Er hebben ook verschillende projecten gelopen. Dan heet het eufemistisch kwaliteitsverbetering in de rapportages van het ministerie van Sociale Zaken. Maar bij de Belastingdienst werd daaraan toegevoegd en fraudebestrijding. Dus dat zijn een weerwar van projecten door elkaar. Over een reeks van jaren waarbij er gewoon steeds strenger is opgetreden. En men dus de grenzen van de wet opzocht en waarschijnlijk overschreed.
Wat kwamen jullie tegen? Wat merkten mensen van dat onderzoek van de Belastingdienst? Mensen die dus, zou je denken, recht hebben op die toeslag?
Nou ja, het doel van de Belastingdienst was in hun ogen foute gastouderbureaus uit de markt drukken. Zo staat het echt letterlijk in stukken. Hoe kunnen we deze mensen uit de markt halen? Hoe zorgen we ervoor dat facilitators, fraudeurs gestopt worden? En het middel daarvoor was het stopzetten van toeslagen bij al hun klanten. Dan doe je eigenlijk twee dingen fout. Ten eerste mag je niet zomaar toeslagen stopzetten. En ten tweede is het de vraag, weten die klanten, als er al sprake is van fraude, dat zij te maken hebben met een fraudeur? Is het hen aan te rekenen? In het geval van dat gasthouderbureau uit Eindhoven, waar die zaak eigenlijk een beetje mee begonnen is te rollen, zijn dus van 300 ouders, ruim 300 ouders, zijn de toeslagen ineens stopgezet. En die kregen een brief. Toon maar aan dat je het recht op hebt. Kom maar naar de balie. Neem je stukken maar mee. En mensen dachten, welke stukken? Wat moet ik aanleveren? Dus die zijn letterlijk met Albert Heijn tassen vol papieren, documenten, die ze allemaal gekregen hadden, zijn ze naar belastingkantoren gegaan. Om dat in te leveren.
Ja, als ze al die stukken al hadden bewaard.
Nou ja, kijk, dat wordt van je verwacht. Dus daar kan de Belastingdienst best om vragen of je die stukken hebt. Maar zij, in goed vertrouwen, hebben ze alles overgelegd wat ze dachten dat er nodig was. Ze kregen eigenlijk bij onbegaande terug, u heeft geen recht. En we gaan ook nog eens van de voorgaande jaren gaan we alles terugvragen wat jullie gekregen hebben.
En dat maar er werd nooit verteld. Tot tienduizenden euro's.
Het is absurd duur. Kijk, kinderopvang is duur. Maar je krijgt een groot gedeelte via de toeslag terug. En hoe minder je verdient, hoe meer je terugkrijgt. Dat gaat inderdaad om tienduizenden euro's. Dat kan rustig om 10 of 20.000 euro per jaar gaan als je meerdere kinderen hebt die meerdere dagen in de week naar de opvang gaan.
Maar die mensen gingen dus naar balie en ze kwamen eigenlijk niet verder.
Het was afpoeieren. Want ze waren gekoppeld aan fraude. En daarbij werd verondersteld dat zijn fraudeurs. En dat heeft die mensen ook het meest dwars gezeten. Een paar dingen. Het vermoeden van, er zijn heel veel mensen met een niet-Nederlandse achternaam, zou ik zeggen, of oorspronkelijk niet-Nederlandse achternaam. Dat deed pijn toen mensen dat zagen. En het andere is dat gevoel fraudeur. Te worden bestempeld als fraudeur, tot op het niveau dat je eigen omgeving jou niet meer vertrouwt. En mensen echt in grote problemen zijn gekomen.
En je denkt waarschijnlijk ook op een gegeven moment, ben ik nou gek of zijn zij gek? Wat is er aan de hand?
Nou ja, een leidersweg voor mensen. En mind you, er zijn maar enkele, of er zijn redelijk wat mensen in die bezwaar zijn gegaan, maar vervolgens doorgaan naar de rechter. Dat is maar een handvol geweest. En die mensen hebben gewoon jarenlang moeten procederen. Ze zijn gewoon verneukt door de Belastingdienst. Ook als het gaat om bewijsmateriaal. Tot aan de Raad van State aan toe. Dus daar staat de staat, staat daar te liegen in procedures tegen burgers. Ja, veel gekker kun je niet hebben. En je vroeg net van ja, hoe zat dat met die ouders? Toen ik die verhalen hoorde en nog eens daar stukken ging kijken, toen dacht ik, wat is hier in Jezusnaam aan de hand? Toen dacht ik echt, dit deugt echt niet. Staatssecretaris Snel had toen al beloofd, september vorig jaar, ik ga in de toekomst alles oplossen. We gaan de cultuur verbeteren. We gaan de wetgeving misschien aanpassen. Maar die rotzooi uit het verleden, die nog doorwerkt in de levens van honderden, duizenden. Ik veronderstel tienduizenden mensen. Want het gaat hier echt niet alleen om de fraudezaken. Het gaat veel dieper bij heel toeslagen. Dat ziekte maar door. Maar daar sloot de politiek zijn ogen voor.
Ja, ik herinner me, want ik volg, wij kennen elkaar al heel lang en ik volg jouw tweets, dat je op een bepaald moment op een bijeenkomst met ouders was en dat je echt, ja, je was gewoon echt helemaal over de flos van wat je daar hoorde en zag.
De kop over dat verhaal was waarom ik, waarom wij, het was een jarenlange hel. En ik wist wel wat er komen ging, want ik kende een paar van die ouders al. Maar toen ging de Belastingdienst luisteren. Dat was ongeveer een opdracht van staatssecretaris Snel. Nadat staatssecretaris Snel daar door de Kamer toe was gedwongen. Ga eens praten met echte mensen van vlees en bloed. Nou, het was shocking. Het was echt shocking wat daar kwam. Mensen die hun vertrouwen in de rechtsstaat, in de politiek, volkomen zijn kwijtgeraakt. Volkomen. Ik vond het echt buitengewoon heftig.
En hoe zaten die mensen van de Belastingdienst die dus eigenlijk daar naartoe gestuurd waren om nou echt eens te luisteren en nou echt eens door te krijgen wat er bij die mensen leeft. Hoe reageerden die op die verhalen die ze daar hoorden?
Ik denk eerlijk gezegd dat ze in shock waren. En dat misschien bij sommigen doordrong, hier is wel iets misgegaan. Maar mind you, dat was in mei ongeveer van dit jaar. Toen lag er nog een onderzoeksopdracht aan de Orde Dienst Rijk om al die zaken te gaan onderzoeken. Toen moest Snel nog uit zijn tunnelvisie worstelen om te kijken of hij een commissie donder wilde installeren.
Ja.
Het is allemaal buitengewoon pijnlijk.
Snel heeft later toegegeven, ik leed aan tunnelvisie.
Ja, hij bedankt tegenwoordig de Kamer bijna in iedere brief dat de Kamer hem heeft helpen doen ontwaken uit die tunnelvisie. Maar de signalen lagen al jaren op zijn bureau. En vorig jaar ook. Echt niet één zaak. Naar aanleiding van die zaken die de ombudsman al beschreef, had iemand kunnen denken, wat gek. Was er één zaak? Waren er meer zaken? Er waren talloze kafzaken. En er waren al talloze signalen dat er bij toeslagen veel meer mis was. En er zijn al jaren indicaties dat met toepassing van het criterium opzet grove schuld, dat wordt ouders verweten. Als jij niet zorgt dat al jouw papieren in orde zijn en er ontbreekt iets, dan verwijt ik je opzet grove schuld. En als jij in de problemen komt, invorderen. Jij krijgt geen betalingsregeling. Dat speelt al jaren. Staat in alle documenten.
Ja. En het lastige is, het gaat om natuurlijk ouders. Dus vaak jonge mensen die aan het begin van hun loopbaan staan. Jonge kinderen. Als je ineens hoort, je moet 10.000 of 20.000 of 30.000 euro terugbetalen. Ja, dat kan eigenlijk nooit. Dus dan raak je in totale paniek.
Je raakt in paniek. Maar je wordt ook dubbel geraakt. Want van de ene op de andere dag stopt ook je opvang. Dus je moet ook.
Dus je zit ook nog met kinderen thuis?
Je moet je werk opzeggen. Of je moet veel minder gaan werken. Want je moet voor je kinderen gaan zorgen. En je hebt die schuld die op je gaat drukken. En wat Pieter zegt, het klopt. Je komt niet in aanmerking voor een betalingsregeling. Je komt niet in aanmerking voor schuldsanering. Want de Belastingdienst zegt nee, het is je eigen schuld. Dus je moet alles terugbetalen. Normaal gesproken kan je een verzoek doen tot een betalingsregeling. Dan betaal je 2 jaar lang naar draagkracht. En wordt het restant wordt op oninbaar gesteld. Die schuld die verdwijnt niet. Maar de Belastingdienst zegt van nou, dan is het even goed. Dat konden die ouders niet krijgen. Schuldsanering, nee. Je moet gewoon echt tot in lengte van jaren zonder werk, je carrière is geknakt of je was bezig met een opleiding die heb je niet kunnen afmaken, moet je die schuld gaan aflossen.
Ja, het onderzoek heet CAF, maar je zou denken Kafka.
Ja, ik denk dat ouders daarin terecht zijn gekomen. Die zaak die we, waar het mee begon, die zaak uit Eindhoven, die 300 ouders, die zijn vrijwel allemaal in bezwaar gegaan. Ik weet niet of mensen dat wel eens gedaan hebben, een bezwaarschrift schrijven. Je moet daar even doorheen, je moet even kijken hoe je daar je weg in vindt. En vervolgens krijg je een brief terug van de Belastingdienst waar je nergens grip op hebt. Je ziet niet waar het misgaat. Het enige wat je hoort is, u moet terugbetalen, u moet zoveel terugbetalen. Het is uw eigen schuld, maar je nergens en je voelt jezelf geen fraudeur. Ik heb naar eer en geweten gehandeld.
En je weet het ook niet, hè? Want je weet niet dat je op een lijst staat bij de dienst. Dus dat is inderdaad Kafka in het kwadraat.
Want de dienst is ook heel zwijgzaam. Hè? Als je vragen stelt, dan krijg je vaak geen antwoord.
Nee, niet zeggen dat deze meneer op een uitsluitlijst staat. Vooral niet zeggen.
Er lagen instructies klaar bij de belastingtelefoon. Dat als jij belde, dan konden mensen die de telefoon opnamen, die konden zien. Let op, dit is een Kafzaak. Burger niks zeggen. Niks zeggen over onderzoek, over toezicht. Die bezwaarschriften die lagen inmiddels al 2 jaar stof te verzamelen op de plank. Want er kwam niet eens een besluit op. Daar heeft de overheid normaal gesproken 6 weken de tijd voor om te antwoorden op een bezwaarschrift. En die mensen die belden maar. En uiteindelijk in die rechtszaken, waar ze dan sommigen toch nog de energie voor hadden om in door te gaan, hield de Belastingdienst, die hield gewoon die belnotities achter. Ja. Dan zeiden ze van, ik heb talloze keren met de belastingtelefoon gebeld. Zeiden ze, nee hoor, we hebben maar een paar notities.
En bij de belastingtelefoon werken een heleboel mensen die kijken gewoon op hun schermpje en die denken, ja, er zal wel iets loos zijn. Dus ik doe maar die instructie die ik hier lees.
Het is die mensen aan de telefoon bijna niet te verwijten. Want die moeten de instructies volgen. De Belastingdienst neemt ook helemaal geen verantwoordelijkheid voor de informatie die gegeven wordt aan de belastingtelefoon. Hè. Als jij ze opbelt en ze zeggen, je moet zo je aangifte invullen en je doet dat. En je krijgt een naheffing. Dan kan je niet zeggen, ja, maar aan de belastingtelefoon zeiden ze dat het zo moest. Nee, het blijft je eigen verantwoordelijkheid. Dus de Belastingdienst staat ook niet in voor de informatie die gegeven wordt aan de belastingtelefoon.
Jullie kwamen op een gegeven moment achter dat er een instructie was die zei, dichtdraaien ook de toeslagen, ook als die waarschijnlijk wel goed zijn. Dus er werd al meteen van uitgegaan, de mensen aan de andere kant, die deugen niet en die kun je totaal niet vertrouwen. Nou, zelfs als je het idee hebt dat het misschien wel klopt, dan moet je daar nog niet van uitgaan.
Nou, dit komt uit een notitie van, of eigenlijk de opmerking van een van de topambtenaren van destijds. Waarmee we inzichtelijk konden maken. Dit ging tot op het hoogste niveau. Want daar was de afweging zelfs het eigenlijk bijna vaststaat dat ouders recht hebben op die toeslag, toch stopzetten. Fraudejacht gaat voor. Nou ja, pervers.
Dat is vooraf is dat besloten. Hè? Dus er werd vooraf, voordat deze aanpak werd ingezet, werd er al gezegd, 80% van de mensen die we pakken, dat zijn echte fraudeurs, en 20% die frauderen niet. En die pak je daar eigenlijk in mee. Die 80-20, dat is volkomen uit de lucht gegrepen.
Ja,
is
ook totaal misschien niet was de verhouding andersom.
Ja, misschien was het 1,99 of 60-40. We weten het niet. Maar het feit dat het geaccepteerd werd van tevoren. Goedwillende burgers die worden hierdoor vermalen. En die krijgen schulden die ze niet verdienen. Het zij zo, die is willens en wetens vooraf gemaakt.
Ja, er was ook een ambtenaar die had in zijn pen gegraveerd, bij twijfel altijd afwijzen.
Mm-hmm. Ja, dat is een sleutelfiguur en hij werkte nog steeds. Is nauw betrokken geweest bij al het gedonder wat allemaal afgelopen jaar allemaal is geweest. In relatie tot bezwaar, beroep, de rechtszaken, de onderzoeken die liepen naar het achterhouden van informatie. Tot de Kamer ingreep en zei, snel haal die mensen van hun werkzaamheden af, want dat kan zo echt niet langer.
Ja, voordat Snel aantrad, Menno Snel, de staatssecretaris, is er in 2016 al gestopt met het stopzetten van toeslagen. Dus toen konden mensen weer geld krijgen. Dus er gebeurde al wel iets 3-4 jaar geleden.
Ja.
Dat is een heel opmerkelijk ding. Want een van de open vragen die er nog ligt, en de staatssecretaris heeft daar ook nog altijd het antwoord niet op gegeven, is waarom destijds dat beleid is aangepast van het stopzetten van toeslagen. In maart 2017 is er een uitspraak geweest van de Raad van State, waarin de Belastingdienst eigenlijk gedwongen werd om het beleid aan te passen. En Snel zegt telkens, ja, maar we hebben dat al in 2016 gedaan. Waarom is dat gebeurd? Had de Belastingdienst toen misschien al in de gaten wat ze aangericht hadden? Daar is nog altijd geen antwoord op.
Nee. Op 14 november verscheen het onderzoek van de commissie Donner over deze zaak. Dat was een onafhankelijke commissie onder leiding van Piet Hein Donner en onder andere ook Jetta Kleinsma, de oud-staatssecretaris van Sociale Zaken onder Donner, zat erin. Zitten dus eigenlijk wel heel dicht op het beleid, zou je kunnen denken. Maar goed, het rapport verscheen en daarin stond wel iets heel zwaars. De Belastingdienst handelde institutioneel vooringenomen. Dus nu staat echt zwart op wit van een officiële commissie, door de staatssecretaris ingesteld, het deugde niet.
Ja, maar tegelijkertijd is het politiek rapportje. Omdat het institutioneel was, is er geen verantwoordelijkheidsvraag. Dat is natuurlijk kletskoek. Dat is echt een typisch Donneriaanse aanpak. Dit was het vehikel waar staatssecretaris snel naar smachtte. Geef me alsjeblieft een rapportje, zodat ik eindelijk met de schadevergoeding kan komen, die ik al jaren geleden had moeten regelen. Wat ik heb verprutst. Doe me dan alsjeblieft zo'n rapportje. Maar wel een beetje zo dat niemand schuld draagt. Iedereen verantwoordelijk, niemand schuldig. Dat is wat er staat.
Want het wordt zo abstract gemaakt dat er geen schuldigen meer aan te wijzen zijn.
Ja, want die Donner die benadrukt zelf ook. Ja, ik ben een adviescommissie, geen onderzoekscommissie. Sterker nog, ze hebben naar individuele dossiers helemaal geen onderzoek gedaan. Ze hebben geen onderzoek gedaan naar onrechtmatigheid. Of naar ambtenaren die buiten een boekje zijn gegaan. Ze zijn ingesteld om een oplossing te vinden. Die staatssecretaris zelf op grond van zijn discretionaire bevoegdheid al had kunnen nemen. Nou, die komt er dan nu. Er is twijfel over de ruimhartigheid van die schadevergoeding voor betrokkenen.
Ja, maar er is een soort berekening gemaakt van waar mensen als een soort schadevergoeding recht op hebben.
Ja.
Maar daar is bijvoorbeeld niet in meegeteld, zeggen advocaten, het feit dat je bijvoorbeeld je baan kwijtgeraakt bent of geen nieuwe baan meer kreeg. Ja. Allerlei dingen eromheen die het veel erger maken.
Ja, dat klopt. Daar is een soort standaard formule op losgelaten. Dat is van, nou, het bedrag wat je nog terugkrijgt aan toeslagen waar je wel recht op had. Een kwart daarvan, dat noemen we dan vergoeding voor materiële schade. Onder andere verlies van werk of het feit dat je je huis bent kwijtgeraakt omdat de dwanginvorderingen kwamen. Of alles valt daaronder, onder dat kwart.
En nog eentje die heel erg is. Eigenlijk zegt Donner, er was geen ontsnappen aan. Want als je eenmaal dat stempel had, dan kwam je in de systemen. En als je goed leest, dan staat er eigenlijk volautomatisch, hè, dus in de systemen van de dienst, werden vervolgens mensen te gazen genomen. Via invordering. Als fraudeur. En dat ging maar door. Het staat er heel erg verstopt. Maar ik denk dat dat nog een van de dingen is, die invordering. En het niet opmerken daarvan, dat al die tijd is doorgegaan. Dat gaat woensdag in het debat denk ik nog een rol spelen.
Ja.
Veel pijnlijker kan het bijna niet.
Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
En ik praat met Pieter Klein van RTL en Jan Klein Nijenaars van Trouw over de Belastingdienst en de toeslagenaffaire. Ook aan tafel Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers. Hoe kijk jij naar deze affaire? Want het is nogal wat deze twee heren allemaal boven water hebben gekregen.
Nou, laat ik eerst beginnen met te zeggen dat ik mateloze bewondering heb voor de inzet van beide heren hier. En tegelijkertijd, elke keer als ik een artikel las, dan kreeg ik weer plaatsvervangende schaamte over hoe het zo uit de klauwen kan lopen bij een uitvoeringsorganisatie. Ik denk als je conclusies trekt uit deze zaak, dan is er voor ons als Bond voor Belastingbetalers er één die er echt bovenuit steekt, is dat je als individuele burger gewoon kansloos bent. Als je niet de hulp krijgt van, in dit geval, een advocaat, een aantal journalisten, een aantal welwillende Kamerleden, dan hadden deze mensen nog steeds in dezelfde situatie gezeten. Dan was er geen oplossing gekomen. Dat durf ik wel te beweren. Ja. Er zit echt een causaal verband tussen. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg treurig. Dat je rechten als burger, als belastingbetaler, eigenlijk zo slecht zijn. Ja, dat je dus eigenlijk nergens aanspraak op kunt maken.
Want zo'n organisatie is zo'n massieve club die ook elke medewerker die ergens op een post, bijvoorbeeld achter de belastingtelefoon zit, ja, gewoon eigenlijk opdragen, dwingen om mensen af te poeieren.
Nou ja, wat is net wat Pieter als laatste zei, dat is natuurlijk wel heel erg interessant. Kijk, het gaat natuurlijk om totaal geautomatiseerde processen en systemen. En die geautomatiseerde systemen en processen die zorgen ervoor dat als er problemen zijn, als je als burger ergens voor op wilt komen, ja, dat je heel snel wordt afgewezen. Omdat het gewoon niet past. Jij past niet in het proces.
En de redenering is, het systeem deugt, dus er zal aan uw kant wel iets mis zijn.
Gekoppeld aan het feit dat er toch een aantal mensen klaarblijkelijk de hand gelicht hebben met hun eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheden. Het moest passen. Dat rondje moest door dat vierkantje gepropt worden.
Het idee is ergens in de Belastingdienst op een hoog niveau is deze lijn ingezet om er nooit meer van af te wijken.
Daar lijkt het wel op. En dan is het natuurlijk altijd de vraag van hoe kan je dat dan zo goed mogelijk voorkomen? Hoe zou je dat kunnen voorkomen? Er zijn nu ook weer allerlei ontwikkelingen over wat er dan met de staatssecretaris moet gebeuren. Ik lees natuurlijk altijd dat het hoofd van de staatssecretaris geëist wordt, zoals het zo mooi heet in de Tweede Kamer. Wij vragen ons serieus af of dat nou de meest effectieve manier is om recht te doen aan alle schade die bij burgers is veroorzaakt.
Ja.
Een nieuwe staatssecretaris is natuurlijk een heel goed, heel belangrijk politiek vraagstuk. Een nieuwe staatssecretaris, dat levert zomaar weer een jaar of misschien wel 2 jaar vertraging op.
En toen deze staatssecretaris Menno Snel aantrad, toen erfde hij van zijn voorganger Erik Wiebes al die dienst waar toen al van duidelijk van was dat daar zitten grote problemen. Op een gegeven moment was er in de dienst een reorganisatie. En mensen kregen de mogelijkheid om versneld te vertrekken bij die dienst met een enorme bonus. En die bonus was zo mooi dat eigenlijk te veel mensen daar gebruik van hebben gemaakt. Zodat die dienst op een gegeven moment met te weinig personeel kwam te zitten.
Dat is denk ik een van de problemen. Wat mijzelf heel erg opgevallen is in de afgelopen periode, is dat je ziet dat de Nederlandse Belastingdienst in vergelijking met omringende landen met ongelooflijk veel fiscale beroepszaken te maken heeft. Wij als Nederland procederen dus heel vaak tegen de staat. Hoe kan dat? Ik heb even een korte vergelijking gemaakt. Je ziet het in de Verenigde Staten. 325 miljoen inwoners. Ik moet even nakijken hoor. Dan hebben ze op jaarbasis 30.000 beroepszaken. En in Nederland, 17 miljoen inwoners, hebben we 26.000 beroepszaken, fiscale beroepszaken.
Bijna evenveel in totaal aantal.
Ja. Een of andere manier hebben we het systeem zo slecht ingericht dat mensen eigenlijk geen andere weg meer zien dan maar gaan procederen. En ik weet uit ervaring, wij procederen ook voor een hoop burgers, dat geen enkele individu, bijna geen individuele burgers het in hun hoofd halen om tegen de staat te gaan procederen. Dan moet je heel veel tijd hebben en moet je heel veel geld meenemen.
Ja. Ja, u was op een gegeven moment ook betrokken bij een rapport wat door de SP is uitgegeven, ook over deze specifieke kwestie waar we nu over praten.
Ja, wij hebben in 2016 zelf onderzoek gedaan naar de toeslagen, naar het ondergebruik en het overgebruik van toeslagen. Omdat wij ook door allerlei mensen gevraagd werden van, ik snap het niet, hoe zit het nou precies en ik durf het niet meer aan te vragen. Ja, en wat je ziet, en dat zie je nu ook wel weer terug in alle artikelen en publicaties van beide heren, is dat je naarmate het inkomen van mensen lager is, is dat er ook een hele grote groep burgers is die gewoon geen aanspraak meer durft te maken op toeslagen. Terwijl die mensen er juist het meeste behoefte aan hebben.
En voor die mensen zou juist een gastouderbureau kunnen helpen om duidelijk te maken van, dit zijn de regels en dit zijn de mogelijkheden waar je aanspraak op kunt maken.
Als je met z'n allen in Nederland afspreekt dat je toeslagen uitkeert, dan moet je er ook ongelooflijk goed voor zorgen dat al die mensen het krijgen. En zeker die mensen die het hardst nodig hebben. Het is recht.
Ja. Zijn de regels transparant genoeg?
Welke regels bedoel je?
Nou ja, ik heb kinderen. Ik wil kinderopvang organiseren.
Nou ja, de ervaring leert ook uit het onderzoek is dat de oorzaak voor het niet aanvragen van toeslagen, in dit geval kinderopvangtoeslag, ook gewoon vaak is dat mensen het heel erg ingewikkeld vinden.
Ja, ja.
En zelf niet weten. Stel je voor dat je een flexbaan hebt. Het ene jaar verdien je zoveel, het andere jaar verdien je iets minder. Ja, als je op het moment dat je even boven die drempel uitkomt die door de Belastingdienst wordt gehanteerd, chop, je hoofd gaat eraf.
Dus elke wijziging moet worden doorgegeven?
Op tijd. En als je het niet doet, kunnen ze ook nog eens een keertje met terugwerkende kracht, kunnen ze de toeslagen, kunnen ze opeisen. En dan zit je in die molen, zit je in dat systeem, in dat geautomatiseerde proces. Wauw. Veel succes.
Ja. En het zijn ook voorschotten.
Jan Klein-Nijenhuis.
Dus je krijgt het op basis van je verwachte inkomsten. Dus als je inderdaad niet echt een idee hebt wat je dit jaar gaat verdienen, je roept maar wat. Je krijgt die voorschotten eerst. En dan word je achteraf inderdaad misschien kop eraf. Kleine betalingsverschillen in een jaar. Als je zegt van ik moet €12.000 aan opvangkosten betalen, maar het blijkt €11.990 te zijn, zei de Belastingdienst tot voor kort, €12.000 terugbetalen. Niet corrigeren voor €10, nee, echt alles terugbetalen. En dat is tot in extremis is dat beleid doorgevoerd. En alle verantwoordelijkheid bij die opvang, bij die toeslagen, die ligt bij de ouder. Dus die is verantwoordelijk voor alles. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op een gegeven moment denken, ik durf het niet meer.
Nee.
Je neemt een risico met enorme bedragen.
Er wordt ook wel gezegd, De Belastingdienst is sinds 2005 behalve geld gaan innen van burgers ook geld gaan geven. Dat zijn die toeslagen. En dat leidt ertoe dat nu 6 miljoen huishoudens 14,5 miljard euro aan toeslagen krijgen. En die dienst was niet ingesteld op het geven van toeslagen. Is dat inderdaad ook een heel groot probleem en kan dat mede ten grondslag liggen aan het probleem waar die dienst nu voor staat?
Dat zou heel goed kunnen. Daar weet ik gewoon te weinig af van hoe intern de Belastingdienst is georganiseerd en wat ze wel aan kunnen. Ik denk dat we een hele efficiënte en effectieve Belastingdienst in Nederland hebben. Ik denk dat daar geen twijfel over bestaat. Ambtenaren van Financiën worden over de hele wereld gestuurd om uit te leggen aan andere landen hoe ze hun belastingssysteem moeten opzetten. Alleen het ontbreekt men aan, of het lijkt ontbreken aan introspectie. Op het moment dat het verkeerd gaat, dan moet je ook heel hard ingrijpen. En moet je zorgen dat het wordt gecorrigeerd. En dat is volgens mij niet gebeurd. Niet door de politiek, ook niet door de Belastingdienst zelf, ook niet door de dienst toeslagen. En nu moet er iemand opstaan die zegt van, oké, nu de bezem er doorheen. En zorgen dat het systeem, want die toeslagen, daar blijven voorlopig nog mee zitten. Idealiter zou ik er vanaf willen. Als je er mee blijft zitten, dan moet je het systeem zo aanpassen dat je de meest kwetsbaren in de samenleving ook zorgt dat die maximaal gebruik kunnen maken van hun belastingrechten. En dit is een recht, ja. Een toeslag.
In de politiek wordt vaak geredeneerd als er zo'n groot probleem aan de oppervlakte is gekomen, dat het wel lijkt alsof er geen greep meer is vanuit de politieke leiding op het systeem. Dan moet er een nieuwe politieke leider komen, in dit geval een nieuwe staatssecretaris. Maar ik hoorde jou net zeggen dat helpt niet echt, want dan ben je al gauw een jaar verder.
Het lijkt mij helemaal geen effectieve oplossing. Zeker niet voor de gedupeerde ouders. Absoluut niet. Het vertraagt alleen maar. Wat me wel doet, heeft bereikt, is dat ik ben zelf even gaan kijken in het verleden van, goh, is er nou een vergelijkbare situatie geweest? En hoe heeft de politiek destijds gehandeld? En het enige voorbeeld wat ik kon bedenken op dit moment, is dat het in het verleden bij de invoering van de studiefinanciering, was er ook een bewindspersoon die onder grote vuur lag van de Kamer. Dus allerlei nieuwe systemen moesten worden ingevoerd, allemaal geautomatiseerd.
Dat was toen minister Deetman?
Door DUO, toen heette het nog de IB-groep volgens mij. Ja, en die heeft uiteindelijk, omdat hij ook niet heel goed werd geïnformeerd door zijn ambtenaren, heeft hij zelf het initiatief naar zich toe getrokken en een gedelegeerd bestuurder benoemd. Met opdracht, onbeperkte bevoegdheid om te zorgen dat die rotzooi bij DUO, dat het wordt opgelost.
Dat was toen Roel in het veld.
Absoluut, ja.
En daar bij DUO, het heette toen anders, speelde vergelijkbare dingen. Bijvoorbeeld ook het voorbeeld wat net genoemd werd. Als je inkomsten veranderen, dan moet je dat meteen doorgeven. Studenten hebben natuurlijk ook hele wisselende inkomsten. Studenten verhuisden ook vaak van adres.
Het ging hier vooral over de overjaarkaart. De studenten moesten aangeven van waar ze precies woonden, want dan zouden ze een exacte vergoeding krijgen tussen het postcodegebied van waar ze woonden en het postcodegebied van waar ze dan studeerden. Nou, dat is natuurlijk kansloos. Dat is natuurlijk gewoon gedoemd om te mislukken. En de meest zichtbare oplossing die Roel Innetveld toen heeft voorgesteld, van zet gewoon een overjaarkaart in. Geef iedereen gewoon die kaart en zijn we van die administratie af. Want het lost niks op. Het zorgt alleen maar dat de kelders van de IB-groep destijds vol lagen met miljoenen brieven van studenten die wilden aantonen van nee, maar ik woon niet daar. Ik woon al op kamers en ik wil wel recht hebben op mijn overjaarkaart.
Ja, nu op dit moment zegt GroenLinks, laten we 3 dagen per week kinderopvang gratis maken. Dan heb je al die rompslomp niet meer nodig.
Nou, mijn advies zou zijn, geef de staatssecretaris, en dat wordt natuurlijk een hele lastige, want hij heeft niet zo heel veel steun meer, als ik het goed heb begrepen. Geef de staatssecretaris het mandaat om zo'n gedelegeerd bestuurder te benoemen. Die namens hem en ook voor hem deze rotzooi kan opruimen. Want dat de rotzooi moet worden opgeruimd, dat staat volgens mij als een paal boven water.
Ja, Pieter Klein en Jan Klein Nijhuis, jullie onthulden enkele dagen geleden dat de Tweede Kamercommissie Financiën, althans vanuit die commissie, is een verzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen. Hoe werkt het nou als je topambtenaren of misschien zelfs de staatssecretaris juridisch zou willen vervolgen? Is dat ook iets wat misschien moet gebeuren? Dat gewoon moet worden gekeken wie zijn nou echt de verantwoordelijken voor deze dagelijkse gang van zaken die blijkt nu totaal onrechtvaardig was?
Dat is aan de Kamer. Ik vind dat verantwoording moet worden afgelegd. Ook door de staatssecretaris over wat er is gebeurd.
Ja, dat is politieke verantwoording.
Ja, maar ook over het tempo waarin dingen wel of niet zijn opgelost. Dat je ook moet kijken naar verantwoordelijkheid van individuele ambtenaren en van topambtenaren. Ik vind het niet zo gek dat de Kamer daar naar kijkt. Maar ik begrijp dat er veel gedonder over is. Succes, dames en heren.
Ja.
Het is... ik denk zelf, je kunt niet als Kamer zeggen in de zomer, het was onrechtmatig handelen. Vaststellen dat er op allerlei manieren grenzen zijn overschreden. Dus contra legem gehandeld. Mogelijk illegaal gehandeld. Mogelijk zelfs strafrechtelijk verwijtbaar. Er ligt al een aangifte tegen topambtenaren.
Van wie?
Van een advocaat namens gedupeerde ouders. Zover gaat dat dus. Of dat terecht is, kan ik niet beoordelen. Ik denk dat het onderzocht zou moeten worden.
Ja, waarschijnlijk is het ook zo dat als je op een gegeven moment een brief krijgt van de Belastingdienst van uw toeslag wordt ingetrokken en u moet terugbetalen, dan staat daar de naam van een ambtenaar op die brief. Dus die ambtenaar zou je al kunnen aanklagen.
Nou, je kunt vrij specifiek kijken naar in die fraudezaken hoe het destijds ontspoord is en wie daarvoor verantwoordelijk waren. En onder welke politieke verantwoordelijkheid overigens. Daar speelt het toch. En de kwestie van de wel of geen staatssecretaris, ja, ik stap in de enorme huiver. Maar er is zoiets als de wet op de ministeriële verantwoordelijkheid. En die raakt, als het gaat om strafbaarstelling, gaat het ook om nalatigheid. Nalatigheid, daar kunnen je hoogleraar en professoren je heel veel over vertellen. Maar ik denk dat in ieder geval vaststaat dat die institutionele club jarenlang nalatig is geweest om onrecht te herstellen. En wat ze daar verder allemaal mee doen, ik wens veel succes.
En Jan Klein-Nijnaars?
En vergeet niet dat intern bij de Belastingdienst klinkt hetzelfde geluid. Hè? We hadden inzage in allerlei reacties op berichten van de hoogste topambtenaar van de Belastingdienst, Jaap Uilenbroek. Die greep het rapport van de commissie Donner aan en die zei van ja, we moeten ons deze kritiek allemaal aantrekken. Dit gaat ons allemaal aan, we zullen allemaal moeten veranderen. En daar is woedend op gereageerd, want mensen zeggen...
Vanuit de dienst?
Vanuit de dienst, vanuit de lagere ambtenaren. Die zeggen, we hebben hier jarenlang voor gewaarschuwd. Dat werd nooit gehoord, daar is nooit op geacteerd. Dit werd ons opgelegd van bovenaf. En nu is het ontspoord en we moeten ons allemaal die kritiek aantrekken. Nee, jullie moeten hier de kritiek aantrekken. Kijk eens naar jezelf, ambtenaren.
Jullie.
Wie heeft besloten dat dit beleid doorgevoerd moest worden? Wie heeft besloten dat dit... Toen we al signaleerden dat het misging, toen we aangaven, mensen komen hier gigantisch in de knel, doorgaan, doorpakken. Tot aan rechtszaken aan toe, tot aan achterhouden van bewijsmateriaal in rechtszaken aan toe. Je kunt je echt niet voorstellen hoe ver die dienst is gegaan om hier eigenlijk zijn eigen falen te proberen te verbloemen over de rug van de burgers.
Ja, jullie hadden op een gegeven moment ook inzage in een interne app van medewerkers van de Belastingdienst waarin dit soort dingen besproken werd.
Ja, dat is het fijne van dat het ding heet de Beeldkrant. En ik moet zeggen, daar kom je dus een heleboel mensen reageren daar zonder dat ze blad voor de mond nemen. Ja, ik werd er eigenlijk wel vrolijk van. Want toen dacht het spoorde overigens ook met de verhalen die wij hoorden.
Vrolijk?
Wij spreken er ook met huidige werknemers, ambtenaren en ex-werknemers. Die het hart op de juiste plek hebben zitten. Die snappen wat de algemene wet bestuursrecht is. Waar een heleboel van die koekenbakkers op het ministerie echt geen kaas van hebben gegeten. En die zeggen dus kijk naar jezelf. En ik vind het fijn dat ook gehoord wordt dat andere geluid. Want het is niet zo dat er bij die dienst en ook niet bij toeslagen alleen maar verrotte mensen werken. Dat is gewoon niet waar. Er werken gewoon veel mensen met hart voor de publieke zaak. Maar tegelijkertijd zijn die dingen heel ernstig misgegaan. En er zijn een paar topambtenaren die daar een wat mij betreft stuitende rollen hebben gespeeld. En de politiek heeft verzuimd om in te grijpen.
Ja.
Jarenlang.
Ik las een opinieartikel in juni in Trouw van Hans Grip. Nou, hij is hoogleraar belastingrecht in Tilburg en in Leiden. En hij schreef toen, dat is al een tijdje geleden, er lijkt sprake van een integriteitstekort, een gebrek aan eerlijkheid, onpartijdigheid, openheid en zorgvuldigheid bij de Belastingdienst. En hij noemde als een mogelijk probleem wat hier aan ten grondslag kan liggen. Tegenwoordig de leiding, de top van de overheid, dat is de Algemene Bestuursdienst. Dus ambtenaren worden voor een aantal jaar, 3-4 jaar... bijvoorbeeld directeur-generaal ergens op een ministerie. En die gaan dan weer naar een heel ander ministerie. En deze Hans Grip nou zegt, zijn er nog wel genoeg ervaren fiscalisten in de top van zo'n organisatie? Met andere woorden, begrijpen die wel wat er op de werkvloer speelt en... Ja, leidt dat wel tot juist handelen? Jurgen de Vries, Is dit iets wat aan de orde kan zijn?
Nou, Hans Schipnau is natuurlijk een heel verstandig man. Hij zit ook in mijn raad van toezicht. Dus ik kan niet anders zeggen. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Maar of dat zo is, ik denk dat je dat gewoon moet vaststellen. En ik denk dat er iemand, als het probleem, Pieter net zegt, aan de top van de Belastingdienst zit, aan de top van de diensttoeslagen zit, dan zou de staatssecretaris niets anders kunnen doen. En dat had hij wellicht al veel eerder kunnen doen om iemand daar te benoemen. Als zijn stroomman, die daar, of stroomvrouw, mag ook, om daar een schoon schip te maken. En ervoor te zorgen dat in ieder geval die problemen met die belastingbetalers of belastingplichtigen wordt opgelost, alle gedupeerden. En dat zijn informatiepositie, want daar gaat het natuurlijk ook om, nou ja, in ieder geval wordt verbeterd. Want ik heb het idee dat de staatssecretaris redelijk blind heeft geopereerd. En pas na aandringen in allerlei dagbladen en op tv-programma's en in door de Tweede Kamer pas is gaan inzien van, oh, ik heb al een heel serieus probleem.
Ja, Martin van Rooyen, hij was Tweede Kamerlid, hij is nu senator. Die heeft voorgesteld om een tweede staatssecretaris te benoemen. Namelijk de ene staatssecretaris die zou zich met beleid moeten bezighouden en de andere staatssecretaris volledig met het oplossen van de problemen bij de Belastingdienst. Is dat nog een idee?
Nou, dat weet ik niet. Daar moet een volgend kabinet maar over oordelen. Wat ik wel vaststel is dat...
Nou ja, of dit kabinet, want het is pas halverwege.
We hebben een minister van Financiën die de hele wereld overvliegt en op Nederland vertegenwoordigt bij allerlei G20 en andere internationale fora. En we hebben een staatssecretaris van Financiën die tot aan zijn oren in de rotzooi zit, in de modder. Als ik zo vanaf de buitenkant bekijk, dan is dat takenpakket niet heel erg eerlijk en rechtvaardig verdeeld.
Jan Klein-Nijenhuis?
Het is een hele zware portefeuille. Eigenlijk iedere staatssecretaris in de afgelopen jaren komt daar in de problemen. En het is altijd de Belastingdienst. Dus je zou ook bijna kunnen zeggen, want het is niet eerlijk om dat dan af te splitsen en nog weer aan iemand anders te geven. Want die weet dan dat hij echt alleen maar met rotzooi zit. En tegelijkertijd is het zo'n groot takenpakket. Dat ik kan me er wel iets bij voorstellen.
En tegelijkertijd... Ik hoor altijd over Menno Snel, de staatssecretaris. Hele aardige vent. Hij weet ook waar hij het over heeft, want hij komt uit die wereld. Ik las nog even zijn biografie. Hij is tot 2009 plaatsvervangend directeur fiscale zaken geweest op het ministerie. 2009, dat was dus al in de periode dat is ingevoerd dat toeslagensysteem. Ja, ik kan me ook voorstellen dat iemand die bij de invoering betrokken is geweest, dat hij gewoon eigenlijk heel veel begrip heeft, misschien wel te veel begrip, voor het feit dat dat systeem er op die manier is en misschien ook wel hoe er later mee omgegaan is. Ook al was hij er toen zelf niet meer bij betrokken.
Ja, maar met deze kanttekening denk ik dat er een ander probleem is. Hij komt uit de club zelf, zoals je zelf al zegt. En ik heb meermalen gehoord dat hij het afgelopen jaar dan met zijn vuist op tafel sloeg. Dat hij dacht, nu moet het afgelopen zijn. Ik moet alle informatie alsnog hebben. Dat hij alles wilde regelen. En vervolgens begonnen die ambten dan weer te zeggen, ja, maar precedentwerking en pas nou op. En weet je het wel zeker? En uitvoeringsproblemen. Dus hij begon met zijn vuist op tafel slaan. En vervolgens liet hij het weer lopen. En hij vroeg niet door. Terwijl hij wist dat hij had moeten vragen. Want dat is symptomatisch voor toeslagen en de Belastingdienst, dat de managementinformatie nooit, nooit, nooit op orde is. Maar hij vertrouwde op het oordeel van zijn ambtenaren. En dat is precies wat hij niet had moeten doen. Hij had vorig jaar moeten doorpakken. Al direct. Als hij vorig jaar de commissie Donner had geïnstalleerd, als hij vorig jaar de ordendienst Rijk aan het werk had gezet, dan hadden we al dit gedonder allemaal niet gehad. Zo simpel is het.
Ja, want hoe eenzaam je ook kunt zijn als staatssecretaris op zo'n groot ministerie met zo'n lastige dienst. Juist zo'n commissie Donner-achtige constructie. Je vraagt een groep mensen van buiten met gezag om hun oordeel te geven. Kan je heel erg helpen op zo'n moment. Alleen het is nu een beetje laat, want
had gewoon gelijk moeten doen.
Trouw en RTL hebben inmiddels al tientallen artikelen gepubliceerd waaruit blijkt wat er niet deugt.
Waarom is er geen opvolging gegeven aan het oordeel van de Nationale Ombudsman in 2017? Zorg voor een ruimhartige schadevergoeding. Waarom hebben we tot vorige week geen kennis gehad van ongeveer 75 evaluatierapporten die hij vorige week zelf pas heeft gelezen, waaruit je kunt afleiden dat het echt een bende was? Hoe kan dat? Wat is dit voor bestuur?
En waarom zijn tot een paar weken geleden alle dwanginvorderingen in al die fraudezaken doorgezet? Dus mensen hadden nog steeds te maken met loonbeslagen, met huisuitzettingen. Ga zo maar door. Een paar weken geleden beloofde de staatssecretaris, oké, ik zet daar de pauzeknop op. En vorige week konden we weer horen dat zelfs dat niet gelukt is, omdat het massale proces van de Belastingdienst nou eenmaal doorstoomt. En die invorderingen gewoon doorgegaan zijn.
Jurgen de Vries?
Wat voor mij voorop staat, en dat is denk ik in het belang van al die miljoenen belastingplichtigen in Nederland, is dat hun rechten eigenlijk wel heel erg mager zijn. Je mag formeel gezien bezwaar maken. Natuurlijk mag je in beroep gaan bij de rechter. Maar op het moment dat je je dossier wilt inzien, omdat je mogelijk wordt verdacht van fraude, dan krijg je bij de Belastingdienst tot 2 weken geleden nul op het rekest. Je mag gewoon helemaal niks zien. En in een aantal andere beschaafde westerse landen is dat heel anders geregeld. En ik snap niet, dat ben ik serieus, ik snap niet waarom je dat in Nederland zo... Het is formeel allemaal wel keurig. Het is allemaal mogelijk, maar het is heel karig wat je als belastingplichtige aan rechten hebt in relatie met in dit geval de Belastingdienst. En dat geldt natuurlijk ook voor allerlei andere uitvoeringsorganisaties.
Nou, is koning Willem-Alexander degene die ons te hulp komt? Want in de troonrede zei hij, en dat laat ik even horen.
De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar komen de mensen de overheid tegen. Ze mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen. De oorzaken van de huidige problemen zijn divers. Verouderde ICT, personeelstekorten en te veel, te gedetailleerd beleid, waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt. Medewerkers van uitvoeringsorganisaties staan hierdoor soms voor een onmogelijke opgave en de menselijke maat verdwijnt uit het gezicht. De structurele verbeteringen die nodig zijn, vragen tijd en een samenhangende aanpak.
Dat was Willem-Alexander. Er is dus in ieder geval iemand die het doorheeft, zou je zeggen.
Ja, ik denk het wel. Het probleem zit in de uitvoering. Het is precies wat Jurgen net beschrijft. Op papier staat het er allemaal prachtig op en staan je rechten beschreven en staat wat de overheid moet doen. Maar in de praktijk komt er gewoon weinig van terecht. Het lijkt me helder dat je daarna gaat kijken. Wat je ook ziet is dat die uitvoeringsorganisaties die worden gestuurd op cijfers. Dus dan zegt de Belastingdienst, we moeten 95% van alle binnenkomende telefoontjes naar de belastingtelefoon moeten we afhandelen. Binnen 2 dagen moet daar iets mee gebeurd zijn. Ja, wat gebeurt er vervolgens? We hebben een verhaal gebracht van een klokkenluider die jarenlang gestreden heeft omdat hij zag dat 40.000 bezwaarschriften gewoon weggeflikkerd werden. Die werden gewoon niet behandeld. En dan kan je op papier zeggen van nou kijk, we hebben 95% van alle bezwaarschriften hebben we op tijd behandeld. Ja, omdat je de 40.000 wegkiepert.
Ja.
Precies,
ja.
Het is het equivalent van die brieven die je dan en masse in het bos vindt, omdat de postbezorgers ze niet willen bezorgen.
Ja, Jurgen de Vries, de belastingtelefoon is ooit ingevoerd juist om service te bieden aan belastingplichtigen.
Absoluut, maar er is al eerder in dit gesprek gezegd dat je aan informatie van de belastingtelefoon geen enkel recht kunt ontlenen. Je kunt het niet gebruiken in een bezwaar of in een beroepsprocedure.
Ja, staatssecretaris Snel die heeft nu aangekondigd, er komt een app voor mensen die mogelijk recht hebben op toeslagen. Ja, dat is natuurlijk net weer zoiets, want op een app staat waarschijnlijk ook een disclaimer.
De Nationale Ombudsman speelt natuurlijk een belangrijke rol. Die is in Nederland de persoon die ervoor moet zorgen dat als je als burger in de knel zit, in het contact met de overheid, dat er dan iemand kan voor jouw belangen kan opkomen. Het grote probleem met de Nationale Ombudsman is dat hij allerlei dingen misstanden mag rapporteren en mag onderzoeken, maar dat hij geen enkele doorzettingsbevoegdheid heeft. We hebben het eerder over de Verenigde Staten gehad. Daar heb je de Taxpayers Advocate, onderdeel van de Belastingdienst in de Verenigde Staten. Die heeft de plicht, op het moment dat jij knel zit als burger en je hebt behoefte aan rechtshulp, om die rechtshulp ook daadwerkelijk te bieden aan individuen. Wij kunnen als Bond voor Belastingbetalers, helaas, we zijn een stampende muis. Wij kunnen niet namens al die gedupeerde ouders optreden. We zouden dat heel graag willen, maar daar heb ik gewoon de capaciteit niet voor.
Nee.
Maar je zou toch verwachten dat in Nederland, dat je als burger, op het moment dat je knel zit en je bent niet heel erg vermogend of rijk, of je hebt niet voldoende geld om iemand in te huren, dat je dan bij een organisatie kunt aankloppen en kunt zeggen van, mijn rechten worden hier geschaad door de Belastingdienst. In dit geval door toeslagen. Help me alsjeblieft. En dat zo'n organisatie dan ook namens jou kan optreden.
Ja.
Het is toch niet heel veel gevraagd.
Is de politiek voldoende alert? Ik zie wel steeds Kamerleden zoals Pieter Omtzigt en van het CDA en Renske Leijten van de SP die aan de bel trekken. Het zijn ook wel andere Kamerleden. Ik kan me ook voorstellen dat als je onderzoeksjournalist bent, dat je soms ook samenwerkt met Kamerleden in de zin van let eens hierop of wij zijn daar en daarmee bezig. Misschien kunnen jullie daar iets mee?
Je hebt contact over wat er speelt. En soms leg je iets voor. En wat Pieter Omtzigt en Renske Leijten doen, dat moeten ze lekker zelf weten.
Ja, maar die zijn al nu ook al een hele tijd bezig met de vinger op de wonde plek te leggen. Maar toch gaat het allemaal heel traag, ook in de politiek.
Maar dat de politiek altijd behoefte heeft om naar de toekomst te kijken en het verleden te vergeten. Dat is wat er gebeurt. Oh ja, het is heel erg. Oh ja, die arme Menno Snel was er eigenlijk niet verantwoordelijk voor. Oh ja, oh was het nog wat erg? Oh ja, maar heeft al sorry gezegd. Nou, laten we weer naar de toekomst kijken. Hè? Precies wat er Willem-Alexander al in het troon. De toekomst.
Ja,
in godsnaam niet die beerput open.
Nee. Wat we ook horen op Defensie als het gaat om bijvoorbeeld die zaak met die mogelijk 70 of meer burgerdoden in Irak.
Ja.
Daar wordt ook gezegd, ja, er zijn allerlei dingen misgegaan in de rapportage. En een aantal betrokkenen die wisten er wel of niet op het juiste moment vanaf. Maar laten we naar de toekomst kijken. Dat is altijd de formule die hoort.
Ja, dat is een politieke toverformule. En ik denk dat helder moet worden in welke omvang het hier mis is gegaan. Het is echt niet alleen in die paar fraudezaken. En ik denk dat daar verantwoording bij hoort. En ik vind een deel van de Kamer verbijsterend niet actief als het gaat om in beeld te krijgen wat is er hier nou exact gebeurd. Ze laat het gewoon allemaal lopen. Ze laat het lopen.
Want behalve die twee die ik noemde, Omtzigt en Leijten?
Ja, en ik herinner me nog een vlammende reeks Kamervragen van Azarkan, van Denk.
Ah ja.
Uit de zomer.
Farid Azarkan.
Waar zijn de vragen van die rest? Waar zijn ze?
Kan er ook mee te maken hebben. Verschillende dingen. Eén, er is een coalitie, dat zijn vier partijen. Die houden elkaar vast en die beschermen elkaar ook een beetje als er misschien iemand politiek zou moeten sneuvelen. Zelfs oppositiepartijen kan ik me voorstellen. Die denken, ja, zo'n staatssecretaris is ook nog met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld Snel is heel erg bezig met groene wetgeving. Hij probeert in Europa een vliegtax van de grond te krijgen.
Ja.
Hij is ook bezig met belastingontwijking via Maagdeneilanden en andere constructies aan te pakken. Ja, daar zijn ook een aantal oppositiepartijen die zijn er blij mee dat hij dat eindelijk na al die jaren aanpakt. Dus er zijn meer belangen dan alleen maar de belangen van die gedupeerde toeslagkrijgers.
Ja, maar dat zijn inderdaad politieke belangen. We zijn niet van de politiek, we zijn van de journalistiek. Het ontslaat je niet van, eigenlijk, ja, ik zou zeggen de plicht, maar ik zou verwachten van een Kamerlid dat hij in ieder geval alle feiten op een rij wil hebben. En het is nogal cru om te zeggen, 10.000 toeslaggedupeerden, helaas, dat offer ik op, want we gaan iets doen aan belastingontwijking. Het lijkt me een raar soort koehandel. Maar wat ik zeg, ik snap misschien niks van politiek.
Jurgen de Vries?
Nou, ik wil me hierbij aansluiten. Ik denk dat het grootste risico is van deze hele kwalijke zaak, is dat er een Haags spelletje gespeeld gaat worden over politieke verantwoordelijkheid en over wie doet wat. Terwijl het er volgens mij om gaat dat al die mensen die gedupeerd zijn door de Belastingdienst, dat die zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Dat is je eerste en je primaire verantwoordelijkheid.
Ja, je moet sowieso dus als er iets zo drastisch mis blijkt te zijn gegaan, het wordt veel eerder op een pauzeknop drukken. En in ieder geval zorgen dat de mensen die gedupeerd zijn, dat die zo snel mogelijk schadeloos worden gesteld.
En dat zijn er meer dan de 300 waar we het over hebben. Hè? Het zijn er volgens Pieter duizenden.
Ja, maar ik denk dat het nog verder gaat. Want de Raad van State is al gaan schuiven de afgelopen jaren. Maar kijk maar naar de laatste uitspraak van de Raad van State, waar Donner zich nu ook achter verschuilt. Die zegt eigenlijk, je moet alles herzien. Over 5 jaar en waarschijnlijk verder terug. Als je mensen recht wil doen. Zo groot is het probleem.
Ja, ja, Raad van State is natuurlijk ook een rechter die recht spreekt.
Zeker, maar dit staat dus in uitspraken, in juridische uitspraken van de Raad van State. Kun je nagaan.
Gaat heel ver, hè? Dat de rechter zo gaat zeggen, dit is een uitspraak in deze zaak. En dat leidt ertoe dat je in al die andere zaken van de afgelopen jaren moet je eigenlijk gaan herzien. Er zijn allemaal foute beslissingen genomen. Daar hebben we het nu nog niet over, omdat we nog steeds bezig zijn, al 1,5 jaar lang, om te kijken hoe groot is dit probleem eigenlijk? Hoeveel mensen zijn er gedupeerd? Hoe ver strekt dit? Daarom wordt die uitspraak, die blijft een beetje onder de radar liggen. Maar dat heeft verstrekkende gevolgen. We reden nu vanuit dat CAF-team, dat speciale fraudeteam. Die zouden 170 zaken hebben gedaan en hoeveel mensen zijn er dan bij betrokken. Nou, ga maar eens andersom rekenen. Ga maar terug in je systeem en kijk maar hoe vaak je dit beleid hebt uitgevoerd.
Ja, Pieter Klein, er wordt ook wel gezegd, bijvoorbeeld door Renske Leijten al een tijdje. Er zou een parlementaire enquête moeten komen. Is dat een goed idee?
ga ik niet over politiek. Echt het hele spelletje rond Menno Snel. Wel of geen enquête. Ze doen maar. Ik heb sympathie voor de gedachte trouwens. Maar ik,
ja, het is misschien ook wel een soort van beloning voor het journalistieke werk wat je hebt gedaan. Het is zover gegaan dat er zelfs een enquête uiteindelijk uit voortkwam.
Nee, ik geloof niet in beloningen en ook niet in journalistieke beloningen. En ook niet in een scalp van Menno Snel of een enquête. Dat maakt me allemaal niet uit. In dit dossier merkte ik al een hele tijd geleden. Ik heb partij gekozen. Ik heb partij gekozen voor ouders. En het enige wat ik belangrijk vind is dat sommige mensen zich nu gehoord voelen. En dat er eindelijk een oplossing voor ze komt. Dat is het enige wat mij drijft, eerlijk gezegd.
In de Algemene Politieke Beschouwingen vroeg Rob Jette tijdens zijn speech aan de bewindslieden: wie van u heeft geen problemen met zijn uitvoeringsorganisatie? En toen was er niemand vanuit vak K die zijn hand opstak. En aan het eind van het debat diende Pieter Heerma van het CDA een motie in. Laten we even luisteren.
De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat er een opeenstapeling is van problemen bij uitvoeringsinstanties van de overheid. Overwegende dat goed overheidsfunctioneren een voorwaarde is voor publiek vertrouwen. Overwegende dat overheidsuitvoering vaak te anoniem, te weinig behulpzaam is, doordat protocollen en procedures een goede dienstverlening in de weg staan. Verzoekt het presidium een voorstel voor te bereiden voor een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, het verlies aan menselijke maat, de rol en de informatiepositie van de Tweede Kamer zelf en hoe de uitvoerbaarheid van beleid beter gewaarborgd kan worden in het parlementair proces. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie is mede ondertekend door collega's Segers, Jette, Dijkhoff, Marijnissen, Thieme, Krol, Klaver, Ascher, Baudet en Van der Staaij.
Dank u wel.
Die motie van Heerma, Jurgen de Vries, die wordt uitgevoerd, want die is door ongeveer de hele Kamer gesteund. Klinkt ook een beetje abstract, hè? Een parlementair onderzoek naar de oorzaken van de problemen bij uitvoeringsorganisaties en het verlies van de menselijke maat. Helpt zo'n onderzoek uiteindelijk?
Je moet altijd eerst even afwachten of zo'n motie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Dat is in ieder geval, dat is mijn ervaring. Dat weet je nooit helemaal zeker. Bond voor Belastingbetalers zou ik er echt voor willen pleiten om heel specifiek te kijken naar de bescherming van de rechten van belastingplichtigen. Als je dat niet doet, dan kan zo'n onderzoek kan waardevol zijn, maar daar gaat het eigenlijk niet om. Er zijn heel veel mensen die gedupeerd worden door overheidsorganisaties, door uitvoeringsorganisaties. En die hebben geen enkele manier om hun gelijk te halen.
Hebben belastingplichtigen eigenlijk onvoldoende rechten op dit moment? Op papier hebben ze wel rechten natuurlijk, maar materieel.
Ik denk dat het daar aan schort. Ik zou hebben gewild dat dat in de motie zou hebben gestaan.
Nee, maar dat stond er niet, want dat was een politieke uitruil. Het mocht in de troonrede, dus de koning mocht er iets over zeggen. Maar in die motie gaan we ook iets zeggen over de wetgeving en de rol van de Kamer. Dat onderzocht moest worden. Dus oké, we willen wel meer menselijke maat, maar wel onder de voorwaarde dat de Kamer ook aan zelfreflectie gaat doen. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd.
Maar daar is toch niks tegen zelfreflectie?
Er is niks tegen zelfreflectie. Nee.
Maar wat is dan, wat is, ik ruik hier een politiek trucje.
Zeker. Het zit in dit dossier vol met politieke trucjes. Ja, maar de Kamer wilde toch dat we de fraude aanpakten en de tijdgeest. En Donner ook weer. Zonder zich rekenschap te geven van, ja maar in welke motie heeft die Kamer dan gevraagd om het overtreden van wet en regelgeving? Om het niet naleven van de algemene wet bestuursrecht. Waar staat het dan? Nergens. Dus allemaal politiek is optiek en akoestiek en kletskoek. Echt.
We hebben een minister van Rechtsbescherming, toch?
Ja.
Waar is die?
Waar is die?
Die zit in een van de torens van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
En is heel druk bezig met
Rechtsbescherming, zou je zeggen?
Dat mag je hopen. Want hier worden de rechten van burgers ernstig geschonden. En ik mag hopen dat hij zich dit aantrekt. En dat hij al zich heeft gemeld bij de staatssecretaris van Financiën. Om aan te geven van, ik heb hier een plan voor bedacht, hoe we dit gaan verbeteren.
En eigenlijk zou dus ook Sander Dekker, want over hem hebben we het, een keer in de Kamer moeten verschijnen, juist ook als dit onderwerp aan de orde is.
Dat lijkt me heel verstandig.
Volgens mij is Sander Dekker vooral druk geweest met het bezuinigen op de sociale advocatuur. En dat zijn precies de raadslieden die Pieter en ik in dit dossier heel veel tegenkomen. Namelijk mensen die geen kant op kunnen. Die ook geen geld hebben om zelf een advocaat in te huren, die zich tot de sociale rechtsbescherming wenden, in de hoop daar nog iets van tegenwicht te bieden aan, ja, wat zal ik zeggen, de slagkracht van de Belastingdienst die op hen gericht is.
Daar wordt nu op bezuinigd. Dus misschien is dat een idee om te beginnen?
Inmiddels heeft Dekker wel weer meer geld ter beschikking gesteld. Nog niet voldoende volgens de sociale advocaten, maar in ieder geval een deel wordt gerepareerd.
Misschien kwam dat uit een onderhandje met de staatssecretaris van Financiën.
Ja. Laten we tot slot nog even luisteren naar minister-president Mark Rutte afgelopen vrijdag in zijn wekelijkse persconferentie. Daar werd het volgende gevraagd.
Meneer Rutte, is Menno Snel na komende woensdag nog staatssecretaris, denkt u?
Ja, dat denk ik wel. Maar ik ga daar nu ook niet heel uitgebreid op in, want hij heeft zijn eigen verdediging recht in de Kamer. Dat volg ik uiteraard heel precies samen met collega's. Dat doet hij heel zorgvuldig, heel erg stap voor stap. En ik wil hem ook niet voor de weg lopen door hier nou weer allerlei uitspraken daarover te doen. Dat moet hij echt op zijn manier doen. Dat doet hij ook. Ik heb groot vertrouwen in de man. Het hele kabinet, de hele coalitie heeft groot vertrouwen in hem. Dus dat gaan we volgende week verder bekijken.
Is hij nog de juiste man op de juiste plek voor u?
Ja, dat is hij zeker. Maar ik laat het er echt verder bij. Want ik help hem ook niet in de aanloop naar het debat door nu weer publiciteit te genereren over Menno Snel.
Dat was de minister-president afgelopen vrijdag. Woensdag is het debat. Ik hoorde al in dit gesprek een paar keer van ja, het heeft ook weer niet zo heel veel zin als zo'n staatssecretaris sneuvelt. Want dat probleem wordt er op dat moment niet mee opgelost en duurt wel weer een jaar voordat alles op de rails zit onder een nieuwe staatssecretaris. Erik Wiebes, toen die vertrok en Snel het overnam, zei die: mijn opvolger met deze portefeuille zal moeten beschikken over een onverwoestbaar humeur en moet geen enkele interesse hebben in de eigen loopbaan. Kortom, ze zagen het eigenlijk al aankomen, alle ellende, waar staatssecretaris Snel nu middenin zit. Het probleem is nog lang niet opgelost. Het moet eigenlijk de treurige conclusie zijn van dit gesprek, denk ik.
Ik denk dat het een extra probleem voor de staatssecretaris is. Wiebes die had te maken met een leegloop bij de dienst. Veel te veel mensen die vertrokken, de verkeerde mensen die vertrokken. Snel die moet dat nu oplossen door heel veel mensen op korte termijn aan te trekken, in te werken en te zorgen dat die dienst blijft draaien, dat de continuïteit van de Belastingdienst gewaarborgd is. Dat staat op het spel, als ik het goed begrijp. En hij heeft deze erfenis uit het verleden, heeft hij er nog weer bij gekregen.
Ja, als mensen nu luisteren en denken, ik heb ook nog wel een verhaal, of ik heb misschien ook nog wel nieuws voor Trouw en RTL, kunnen ze zich dan bij jullie melden?
Iedereen kan zich melden. Ik moet er wel bij zeggen dat onze mailbox echt overspoeld raken met klachten en ook dossiers die wij niet altijd kunnen doorgronden, waarin het soms ook lastig is om mensen te helpen.
Dus ze moeten helaas soms ook een briefje terug van: we kijken ernaar, maar kunnen op dit moment niks voor u doen.
Ja, of ik zeg, meld je bij het ministerie van Financiën. Want ja, er is recent eindelijk gezegd, oké, de belastingtelefoon heeft men ook voor deze zaken. Ze hebben eindelijk instructies gekregen. Dus dat doe ik ook wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, het lukt me niet eens om alle mails te beantwoorden. Ik word er knettergek van.
En mensen kunnen zich natuurlijk ook bij de Bond voor Belastingbetalers melden, Jurgen de Vries.
Dat kan altijd, absoluut. Maar daar geldt dezelfde voorwaarden als door Pieter net geformuleerd. Ook wij zijn heel beperkt in onze capaciteit. En we hebben een hele grote procedure tegen de staat lopen als het gaat over de vermogensrendementsheffing. Daar behartigen we belangen van heel veel mensen.
Is weer een hele andere zaak. Een
andere zaak. Maar wij zien absoluut de noodzaak om voor grote groepen belastingplichtigen op te komen. Want als je het in je eentje moet doen, zonder hulp van buitenaf, en wij maken ook dankbaar gebruik van de expertise en kennis van heel veel mensen, dan kom je er niet. Dan ben je kansloos. En volgens mij kan dat niet het geval zijn. Zeker niet als je zeker weet dat er een aantal belastingplichtigen worden gedupeerd door het handelen van de Belastingdienst of het ministerie van Financiën.
Pieter Klein, Jan Klein Nijenhuis en Jurgen de Vries, mag ik jullie hartelijk danken voor dit inzichtelijke gesprek.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 68. Leuker kunnen we het niet maken en makkelijker ook niet. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.